Wij openen Gods heilig woord vanavond in het boek van de Richteren. En daaruit lees ik u voor hoofdstuk 15, Richteren 15, onze schriftlezing. En in Richteren 15 spreekt Gods woord als volgt. En het geschiedde na sommige dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zeide, laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer. Maar haar vader liet hem niet toe in te gaan. Want haar vader zeide, ik sprak zeker dat gij haar ganselijk haatet. Zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is niet haar kleinste zuster schoner dan zij? Laat zij u toch zijn in plaats van haar. Toen zeide Simson van hen lieden, ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen, wanneer ik aan hen kwaad doe. En Simson ging heen en ving 300 vossen en hij nam fakkels en keerde staart aan staart en deed een fakkel tussen twee staarten in het midden. En hij stak de fakkels aan met vuur en liet ze lopen in het staande koren der Filistijnen. En hij stak in brand zowel de korenhopen als het staande koren, zelfs tot de wijngaarden en olijfbomen toe. Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan? En men zeide, Simson, de schoonzoon van de Timniet, omdat hij zijn huisvrouw heeft genomen en heeft haar aan zijn metgezel gegeven. Toen kwamen de Filistijnen op en verbrandden haar en haar vader met vuur. Toen zeide Simson tot hen, zoudt gij al zo doen? Zeker, als ik mij aan u gewroken heb. Zo zal ik daarna ophouden. En hij sloeg hen, de schenkel en de heup, met een grote slag. En hij ging af en woonde op de hoogte van de rots van Etam. Toen togen de Filistijnen op en legerden zich tegen Juda en breidden zich uit in Lehi. En de mannen van Juda zeiden, waarom zijt gij lieden tegen ons opgetogen? En ze zeiden, wij zijn opgetogen om Simson te binden, om hem te doen gelijk als hij ons gedaan heeft. Toen kwamen 3000 mannen af uit Juda, tot het hol der rots van Etam, en zeiden tot Simson, wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersten? Waarom hebt gij ons dan dit gedaan? En hij zeide tot hen, gelijk als zij mij gedaan hebben, alzo heb ik hun lieden gedaan. En zij zeiden tot hem, wij zijn afgekomen om u te binden, om u over te geven in de hand der Filistijnen. Toen zeide Simson tot hen, zweert mij dat gij lieden op mij niet zult aanvallen. En zij spraken tot hem, zeggende, nee, maar wij zullen u wel binden en u in hun liederhand overgeven, doch wij zullen u geenszins doden. En zij bonden hem met 2 nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. Als hij kwam te Lehi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar de geest des Heren werd vaardig over hem, en de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draden die van het vuur gebrand zijn, en zijn banden versmolten van zijn handen. En hij vond een vochtige ezelskinnenbak. En hij strekte zijn hand uit en nam ze en sloeg daarmede 1000 man. Toen zeide Simson, met een ezelskinnenbak, 1 hoop, 2 hopen, met een ezelskinnenbak heb ik 1000 man geslagen. En het geschiedde, als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij de kinnebak uit zijn hand en hij noemde dezelfde plaats Ramat Lehi. Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot den Heere en zeide: Gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand deze onbesnedenen? Toen kloofde God de holle plaats die in Lehi is, en er ging water uit van dezelve, en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levendig. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers, die te Lehi is tot op deze dag. En hij richtte Israël in de dagen der Filistijnen 20 jaar. Tot zover. De tekst voor vanavond, Richteren 15 en daarvan vers 18 en 19. Daar lezen wij Gods woord als hem, dat is Simson, nu zeer dorste. Zo riep hij tot de Heere en zeide: Gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand deze onbesnedenen? Toen kloofde God de holle plaats die een Lehi is, en er ging water uit van dezelve, en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levendig. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers, die in Lehi is tot op deze dag. 3 punten vanavond. Simson roept tot God. God verhoort zijn gebed en Simson erkent Gods uitkomst. Simson roept tot God, vindt u in vers 18. God verhoort zijn gebed in het eerste deel van vers 19. Simson erkent Gods uitkomst in het tweede deel van vers 19. Als Simson wordt afgebeeld, wordt hij meestal afgebeeld als een bijzonder gespierd persoon. Dus iemand met een zeer indrukwekkend, krachtig voorkomen. Maar dat is helemaal niet waar, hè? Simson zag eruit als een heel gewoon mens. Want als die werkelijk die indrukwekkende spierbundel geweest is, dan zou zijn grote kracht natuurlijk geweest zijn. Maar zijn grote kracht was gewerkt door de Heilige Geest. En juist in een heel gewoon mens als Simson, en ik bedoel met een gewoon mens iemand die daar gewoon uitzag, heeft God zijn onvoorstelbare kracht verheerlijkt. Simson was wel een man met tegenstrijdigheden. Beetje een raadselachtige figuur. Aan de ene kant zo ongelooflijk sterk. En dat had hij niet van zichzelf, dat had hij van de Geest Gods. Aan de andere kant was die man ongelooflijk zwak. En dat had hij wel van zichzelf. En door dat alles heen heeft God die man gebruikt om zijn volk te richten 20 jaar. Voor zijn vader en moeder een diepe beproeving dat Simson een relatie kreeg met een Filistijns meisje. Ze zeiden: jongen, hoe kan je dat nou toch doen? Zijn er dan geen meisjes in Israël? Maar Simson hield natuurlijk vast bij zijn punt, bleef hij: nee, ik moet per se die hebben. En die bruiloft met dat Filistijnse meisje verliep eigenlijk heel vreemd. Simpson gaf een raadsel op. En die Filistijnen hebben de vrouw van Simpson zo onder druk gezet, dat zij dat raadsel van Simpson heeft verraden. Dus Simpson voelde zich op zijn bruiloft natuurlijk verraden en vernederd. Hij moest die 30 kledingstukken geven, heeft 30 Filistijnen gedood op zijn bruiloft, 30 Askelonieten. En toen de bruiloft voorbij was, ging Simpson niet met zijn vrouw mee naar huis. Hij ging gewoon terug naar zijn ouderlijk huis. Ik kan wel begrijpen dat zijn schoonvader dacht, hij hoeft zijn vrouw zeker niet. Hij heeft zeker geen belangstelling meer voor mijn dochter. En dat zijn schoonvader dat meisje aan een andere geeft. In elk geval, en daar begint hoofdstuk 15 mee, als Simpson weer een beetje is afgekoeld, gaat hij terug naar zijn vrouw. Tenminste, dat denkt hij, dat zijn vrouw nog is. Hij neemt een geitenbokje mee als geschenk en hij wil naar binnen gaan, maar zijn schoonvader zegt, jij komt hier niet meer naar binnen. Ik heb je vrouw al aan een ander gegeven. Wat voelde Simpson zich opnieuw vernederd? Je leest niet dat hij wat terugzegt. Zijn schoonvader biedt nog een andere dochter aan. Maar Simpson zint op wraak. En wat doet hij? En dat is zijn eigen wraakzucht geweest, hè? Hij vangt 300 vossen. Hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft, staat er niet bij. Het is waar. Hij vangt 300 vossen. En die bindt hij 2 aan 2 met de staart aan elkaar. En daar een fakkel tussen. En dan die fakkel aansteken. Kun je wel begrijpen wat voor paniek en angst dat zich van die beesten hebben meester gemaakt. In een totale verwildering vliegen die vossen alle kanten op. Dat is nou net de bedoeling. Want het is de tarweoogst en overal staat het koren gereed en alles in brand gestoken, heel de oogst in vlammen opgegaan. Wie heeft dat gedaan, zeggen de Filistijnen. En dan komen ze vanzelf uit bij Simpsons schoonvader en bij zijn vrouw. Wat doen de Filistijnen? Die steken die 2 mensen in brand. Moet je zo over nadenken. En Simpson neemt opnieuw wraak. Het is hier wraak op wraak op wraak. En wat doet hij? Die mannen van dat dorpje, die Timnieten, die slaat hij dood. En Simpson gaat weg naar Juda. En hij kruipt weg in een hol op de berg Etam. En daar zit hij. Helemaal alleen. Diep teleurgesteld. Als het ware afkerig van mensen. Met zijn eigen grote verdriet. En daar zit hij. En de Filistijnen weten hem daar te vinden. En er komt een heel leger Filistijnen Juda binnen. Tot grote angst van de mannen van Juda. Wat komen jullie doen? Ons land plunderen. Wij komen Simpson vangen. En wat doen die mannen van Juda? Dat is eigenlijk wel laf, hè? Ze gaan naar Simpson toe. Ze binden die man vast met 2 nieuwe touwen. En ze leveren hun eigen landgenoot uit aan de Filistijnen. Alsjeblieft, Simpson. Met andere woorden, je mag hem doden. Doe er maar mee wat je goed vindt. Als je ons maar met rust laat. Een gejuich bij de Filistijnen. Als ze Simpson zien. En daar komt hij aangewandeld. Hè? Vastgebonden. Weerloos. Groot gejuich bij de Filistijnen. En dan staat er. En de geest des Heeren werd vaardig over hem. heb ik in dit hele hoofdstuk nog niet eerder gelezen. Dat waren de persoonlijke wraakacties van Simson. Door God gebruikt, maar het was zijn eigen wraak. Maar hier, als die door zijn eigen landgenoten wordt overgeleverd, als het ware verraden door zijn eigen landgenoten, gaat God het voor hem opnemen. Zo krachtdadig. En die touwen, die nieuwe touwen van Simson, waar die mee vastgebonden is, ze breken af als verteerde elastiekjes. En daar staat hij als een vrij man en al die Filistijnen om hem heen. Ongewapend is hij en hij ziet daar een ezelskaak. Dus de onderkaak van een ezel. Een ezelskinnebak. En Simson pakt die dat stuk bot beet en hij begint daarmee te slaan. En hij weet met dat eenvoudige wapen, of zeg ik het verkeerd, hè? God gebruikt Simson met dat eenvoudige wapen om 1000 Filistijnen dood te slaan. Dat is Gods werk. Is voor God iets te wonderlijk dat hij met zo'n simpel iets als een ezelskaak zo'n grote overwinning geeft over de Filistijnen. En na afloop, en daar liggen de lijken van de Filistijnen op 2 hopen. Moet je eens denken, bijvoorbeeld daar 500 en daar nog 500 van die grote bergen, allemaal dode Filistijnen. En Simson staat ertussen. En hij gooit die ezelskaak weg. En hij zegt, met een ezelskinnebak. 1 hoop, 2 hopen, met een ezelskinnebak heb ik 1000 man geslagen. Hij heeft goed gehoord, hè? Heb ik gedaan. Ik 1000 man geslagen. Man toch, waar ben jij van je plek af? Denk je nou werkelijk dat jij dat gedaan hebt? Welk mens is daartoe in staat om met een ezelskaak 1000 man te doden? En die Filistijnen waren natuurlijk gewapend, Simson niet. Dus dan zie je dat Simson, als het ware, de eer naar zichzelf toetrekt. En hij gaat met de eer strijken, heb ik gedaan. En hij geeft die plek de naam Ramat-Lehi, hoogte van de kaakbeenhoogte, kan je zeggen. En toch is Simson Gods kind en Gods knecht. Je zou toch denken, als God de mens overtuigt van zonde, dat hij jou in de spiegel laat kijken en je daar ziet dat je een zondaar bent, een helwaardige. Vooral vanaf je allereerste begin in zonden ontvangen en geboren. Dat je een doodschuldige bent, geneigd God te haten, niet in staat tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. En dat inleven met diepe smart en overtuiging gaat dwars door u heen. Dan zou je toch denken, zo iemand kan nooit meer hoogmoedig zijn. Die gaat op dat moment zo beladen en gebukt over de wereld. Hoe kan zo'n mens ooit nog hoogmoedig zijn? Als God de mens bekeert en hem opraapt uit zijn verlorenheid en hem redt uit zijn helse smarten en hem Christus openbaart in zijn ziel, en je laat zien, door zijn wonden ben jij verzoend, kind. Ik heb vrede gevonden in het bloed van mijn zoon. Wordt de zonde zo bitter, wordt Christus zo beminnelijk, wordt God zo prijzenswaardig, is een mens werkelijk helemaal niets, hè? Als God je van zonde overtuigt, dan is het net of je hart gebroken is. Maar als je zonden worden afgewassen in het bloed van Christus, is je hart gesmolten. Zou zo'n mens ooit weer hoogmoedig kunnen zijn? Zou die ooit weer in staat zijn om te pronken met zijn ik? Ja. Wij zijn zo diep gevallen en die wortel van ons gevallen bestaan blijft zitten tot je laatste snik. En vanuit die giftige wortel van mijn vijandschap komt dat eigen ik altijd weer naar boven. Wil een mens toch wat hebben? Wil een mens toch wat zijn? En zijn we zelf zo slecht dat we nog Gods genade gebruiken om onszelf te verheffen? Dus nou moet je Gods kinderen maar niet te hoog aanslaan. Want ze zijn zelfs in staat om van de genade misbruik te maken. En dan moeten ze erkennen tot hun diepe smart. En daarom vertrouwen Gods kinderen zichzelf voor geen cent. Want ze weten, een veertje heeft nog lucht nodig om in de lucht te gaan. Maar ik heb niks nodig om mezelf te verheffen. En dat zie je bij Simson, een kind en een knecht van God. Wat zegt hij? Staat hij daar te snoeven, te midden van al die dode Filistijnen? Heb ik gedaan. En God weet wel hoe hij met zijn kinderen moet omgaan. Daar kwam net nog ter sprake in de consistorie. Je moet God zijn om met een mens om te kunnen gaan. Dus wat doet God met zijn kinderen? Die zorgt voor vernedering. God komt ze tegen en dan brengt hij ze opnieuw op een plek. Dus die ik gedaan, dat moet God zijn kinderen maar weer afleren. En dat zie je gebeuren bij Simson. Als ze hem nu zeer dorsten, en dat kan ik begrijpen, als je toch net met een ezelskaak 1000 mannen doodgeslagen hebt, wat zul je uitgeput zijn. En het was ook nog heet weer in die tijd. De tijd van de tarweoogst. En de zon heeft gebrand op Simson. Kun je begrijpen dat die man als het ware verteerd wordt van dorst. Wat een dorst heeft hij. En toch is het meer dan alleen maar natuurlijk verklaarbaar. God komt hier aan te pas. Want dit is geen gewone dorst. Dit is een dorst waarvan Simson voelt: ik moet sterven. Hij is dodelijk dorstig. En hij voelt aan heel zijn lichaam. Het is of zijn krachten wegvloeien. En hij denkt, dit wordt sterven. Ik moet hier tussen die twee hopen, zal ik mijn einde vinden. En dat zie je in het woord dat God nou heel vaak met zijn kinderen doet. Nadat hij ze eerst kennelijk gezegend heeft. En kennelijk zijn gunst aan hen verklaard heeft, komt hij ze ineens tegen met een hele bittere voorzienigheid. Denk aan Richter 11 van Jefta. Jefta moest strijd leveren tegen de Ammonieten. Het was een hopeloze strijd. Niemand had ooit kunnen denken dat Jefta dat zou winnen. En voordat Jefta naar het slagveld gaat, gaat die man wat aan God beloven. Hij zegt, Heere, als u me nou de overwinning geeft, het eerste wat uit mijn huis komt, zal ik aan u offeren. O, wat heeft hij daar spijt van gehad, dat hij dat gezegd heeft. En God geeft hem de overwinning. En wat is die blij geweest met de grote werken Gods. Wat een blijdschap heeft zijn hart vervuld. En dan komt die man thuis, helemaal blij. Hij denkt, oh, wat zullen ze thuis blij zijn. En hij verlangt natuurlijk om weer thuis te komen. En daar hebben ze in spanning gezeten. Zal Jefta ooit weer thuis komen? En hij komt thuis. En de deur gaat open en zijn dochtertje komt naar buiten. En je ziet Jefta als het ware dat hij van binnen zo diep getroffen is. Hij staat er als aan de grond genageld. Je ziet heel zijn gezicht betrekken. O kind, zegt hij, wat doe je nu toch? God komt die man tegen na zo'n overwinning, met zo'n bittere voorzienigheid. En Jefta buigt. En Jefta's dochter buigt ook. Dat is genade. Je leest het van Elia. Staat die man daar op de Karmel, als het ware in de kracht van zijn geloof, vuur uit de hemel gebeden, honderden Baalspriesters omgebracht en daarna nog water uit de hemel gebeden. En het volk heeft geroepen, hè? De Heere is God, de Heere is God. En Achab, diep onder de indruk, gaat naar huis. Je zou denken, nationale bekering, nou gaat alles anders. Nu gaat het volk God dienen. En tot diepe smart van Elia gaat alles gewoon door. Dus na die kennelijke gebedsverhoringen van God aan Elia, moet die man tot zijn diepe smart ervaren dat als het ware alles bij zijn handen afbreekt. En Izebel zegt, morgen ben jij aan de beurt, mannetje. En Elia die vlucht weg, helemaal geknakt van binnen. Niet opstandig, maar wel verslagen. Wat een bittere voorzienigheid. Na zo'n kennelijke gebedsverhoring. Je leest het van Paulus. Is die man opgeheven in de hemel? Hij zegt later, of het alleen mijn ziel was of ook mijn lichaam, dat weet ik niet eens. Maar ik ben in de hemel geweest, zegt hij. En wat ik daar gezien heb, ik kan het niet zeggen en ik mag het niet zeggen. Dat is in woorden niet uit te drukken. In de hemel opgetrokken. En wat doet God? Geef Paulus zo'n bittere voorzienigheid. Hè? De duivel komt op Paulus af. Die slaat hem met vuisten. Een scherpe doorn in zijn vlees. Dus voor zijn waarneming komt Paulus van de hemel in de hel terecht. Met scherpe satanische aanvechtingen. O, Paulus weet niet waar die kruipen moet. Hij wordt niet opstandig en hij schreeuwt tot God 3 maal. Dat wil zeggen, onophoudelijk. O God, verlos me toch van die duivel. En dan zegt hij erbij, opdat ik mij niet zou verheffen. Waarom geeft God aan zijn liefste kinderen de bitterste beproevingen? Waarom geeft God na een liefdesuitlating soms zo'n bittere voorzienigheid? Waarom houdt dat nou nooit op? Opdat je je niet zou verheffen. Het kruis is Gods medicijn tegen mijn hoogmoed. En God gebruikt het kruis om zijn kinderen naar zich toe te trekken. En als God dan zo'n kruis geeft in het leven van zijn kinderen, is dat om hun geloof en verootmoediging te beproeven. Jefta niet opstandig geworden. Die man buigt. Ik heb het beloofd. Kan er niet meer van tussen. Elia, die vlucht weg. En hij roept tot God. Hij zegt, o God, ik kan niet meer. Neem me maar weg. Paulus, biddende en roepende. Maar hoe gaat het dan met onze Simson? Als hij, na zo'n klinkende overwinning, ineens bijna stervende is van dorst. Hoe gaat Simson daar nou mee om? Want wij denken toch stiekem altijd wel van, was Simson nou wel een kind van God, hè? Als je toch ziet hoe die man geleefd heeft. Was het nou wel zo'n geloofsheld? En dan zie je in onze tekst dat God deze bittere beproeving gezegend heeft aan zijn hart. En Simson kruipt naar God terug. En dan moet je goed luisteren wat hij zegt. Hij roept tot de Heere. En Heere met 5 hoofdletters, dat wil zeggen de God van het verbond. De waarmaker van zijn woord. En dan zegt Simson, gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. En de nadruk ligt op het woordje gij. Als u Hebreeuws kent, moet u thuis maar nakijken. En anders moet u het dus van mij maar aannemen dat dat woordje daar de nadruk heeft. Dus eerst was het Simpsons ik gedaan. En God komt die man tegen en Simson die kruipt naar God toe en dan is het niet meer ik, maar gij. En dat was voor Simson niet een onbekende gij. Door onze diepe val is het een ik bij ons geworden. Ik en nog eens ik. En er kan maar op één manier plaats komen voor deze gij. En dat is als God zich aan je openbaart. En anders blijft het je ik, tot uw laatste snik alleen maar ik. Maar als God in je leven komt, hè, gaat er een grote kras door uw ik. En openbaart God zijn goddelijke gij in zijn heerlijkheid. En dat is eerst een heerlijkheid tot nederwerping. Als God in uw leven komt, gaat uw ik, daar komt een grote kras doorheen. En God zal je leren, die grote kloof tussen God en uw ziel. En dat dat jouw schuld is, want ik ben in het paradijs van God afgeweken, mijn schuld. En dat ik zo dood ben in zonden en misdaden. Ik kan me niet helpen. Dus die rechtvaardige God, die zet een mens neer tegenover hem. Ben je samen met God, hè? God rechtvaardig en jij doodschuldig. Heb je ooit met God te doen gekregen? Ga je het van hem verliezen? Dan met uw ik, dat wordt een doodschuldig ik. Een machteloos ik. Een met helse angsten bezet ik. En daar kom als een schandvlek aan de voeten van God terecht. Wat de Bijbel zegt, hè? Verdoemelijk en je mond gestopt. Niks meer te zeggen. niks meer in te brengen. Zwijgen. Maar als God dan zijn heerlijkheid openbaart, in zijn verlossende liefde in Christus, daar begint u God recht te kennen, als God zijn Zoon openbaart in uw ziel en hem aan je weggeeft. En dan ga met zo'n goddelijke klaarheid samen. Daar gaat zoveel goddelijke zekerheid in mee, dat je op dat moment zeker weet, het is van God. Dit is van hem. En dat God je bekend maakt. Dat al je zonden zijn weggenomen in het bloed van het lam. Dat God je vrij spreekt van je zonden. En de hel gaat dicht, hè? En Gods hart gaat voor je open. En God giet als het ware zijn liefde en zijn genade en zijn vrede over in uw ziel. En een hemelse blijdschap maakt zich meester. En daar is uw ik, als het ware, helemaal verdwenen. En het is alleen maar gij. Daar is ik en niet meer. Is het alleen maar gij. En die geredde zondaar met zoveel blijdschap en liefde en geloof, dat ook, is zo in God verblijd. En die weet niet wie die het meeste moet liefhebben. De Vader, de Zoon of de Heilige Geest. En dan komt er een gij in je leven, hè? Dat is God, krijg je leven een andere richting. Dan ben je net als een zonnebloem. Die draait zijn hart altijd naar de zon toe. En zo is ook een christen. Die is helemaal gericht op de zon der gerechtigheid. En dan zou je denken, dat blijft zo, hè? Blijft niet zo. Voor je het weet komt dat eigen ik weer boven. Je wil wat hebben, je wil wat zijn, gaat uw eigen gang, alles bederven. En God kom je tegen. Laat je weer vastlopen. Waar heb je dan behoefte aan? Dat God zijn zichzelf bij vernieuwing openbaart. En dat gebeurt hier. En Simson mag naar God toe kruipen. Laat ik het anders zeggen. God trekt Simson weer terug. Hij openbaart zichzelf in zijn verbondsliefde. En Simson vergeet zichzelf weer helemaal. En het is gij. Even tussen haakjes. Versta je hier wat van? Heeft God je bekeerd? Dat werkelijk uw eigen ik de doodsteek gekregen heeft en toch altijd weer bovenop probeert te krabbelen. Maar heeft God zich geopenbaard in je leven als een verzoend God in Christus? Dat is de waarachtige bekering. En daar begint u God te kennen zoals hij gekend wil zijn. Dat is die drie enige gij. En wat vraagt Simson? Simson werpt zich op de verbondstrouw van zijn God. En hij heeft drie pleitgronden. Gij heb door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Met andere woorden, heb ik niet gedaan, hebt gij gedaan. Hij pleit op Gods eigen werk. En hij wil zeggen, Heere, zou u dat werk dan nu in de steek laten? Het is toch uw heil, Heere? Het is toch uw werk? En zou het dan zo aflopen dat uw knechtje straks dood tussen de Filistijnen ligt, wat zullen de Filistijnen dan blij zijn? met andere woorden, Heere, het is toch uw zaak, het is toch uw werk. Dan moet de kerkenraad ook altijd weer bedenken. Het is niet mijn kerk, het is Gods kerk. Dat is een pleitgrond. En Simson pleit daarop, Heer, dit heb u toch gedaan. Met andere woorden, Heer, daar kunt u toch niet van af, Heer. Tweede pleitgrond, ik ben uw knecht, Heer. Daar kan hij niet zeggen met die dierenmishandeling van die 300 vossen en met al zijn wraakacties, al heeft God het wel gebruikt. Maar daar was Simson zelf bezig, hè? Maar in dit werk waar de geest hem aangedreven heeft, weet Simson, dit is Gods werk. Ik ben niet bezig met mijn plicht, Heere. Ik ben toch niet voor mezelf bezig. Het is toch uw zaak, Heere. Het is toch uw werk. Wil dan uw handen niet van uw knecht aftrekken. Als u met uw plicht bezig bent, hè? Die God je gegeven heeft. En u komt dan met grote moeilijkheden in aanraking. Ligt daar een pleitgrond in voor de Allerhoogste. Ben je natuurlijk helemaal uit de weg. En ben je aan het zondigen. En God kom je dan tegen. Dan kun je natuurlijk niet zeggen, ik ben uw knecht. Dan ben je hopeloos afgeweken. Maar bent u bezig in het werk Gods? En komt u dan in de problemen? Leg het maar voor de Heere neer. En pleit er maar op, Heere. Ik was toch niet voor mezelf bezig. Moet je wel weten, hè? Hoe vaak zijn we niet voor onszelf bezig. Zelfs in de heiligste verrichtingen. Zijn derde pleitgrond is, de ere Gods, zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand deze onbesnedenen? Heren, wat zul u dan met uw grote naam doen? Het gaat niet meer om Simson. Dat ik is even weg, eventjes. Het gaat hem om God. Niet alsof een mens aan deze kant van het graf volkomen Gods eer kan bedoelen. Dat kun je niet. Aan elke godsbedoeling kleeft een zelfbedoeling. Maar als het u om de ere Gods te doen mag zijn, hè, dat is een zeer sterke pleitgrond. Daar kan God met eerbied gezegd niet zomaar vanaf. Als je het te doen is om zijn naam, om zijn zaak, om zijn eer, moet je een kind van God voor zijn. En de genade krijgen. Twee dingen. Dus buiten de vereniging met Christus om, kunt u nooit Gods eer bedoelen. Ik spreek wel eens mensen die zeggen, ja, ik roep wel tot God om bekering, maar ik zoek alleen mijn eigen zaligheid maar. Hè? Dat is waar en dat mag ook. U mag uw eigen zaligheid zoeken. En bent u in Christus, dan zult u Gods eer liever hebben dan uw eigen zaligheid. Maar eerst die boom goed en dan de vruchten goed. Dus je moet Gods kind zijn om zijn eer te kunnen bedoelen. En de geest moet daartoe krachtig in je werken. Anders is het alleen maar eigen bedoeling, zelfbedoeling, eigen eer, eigen gemak, naar uzelf toe bidden. Maar als God in u werkzaam is, dan alleen is daar een godsbedoeling. Kinderen van God, hoe vaak heb je nou werkelijk God op het oog gehad? Eén keertje. Of twee. Zijn maar momentjes, hè. Wat heeft God een geduld met zijn kinderen. Wat heeft hij ze lief. En wat zijn ze vaak met zichzelf bezig. Maar Simson mag er hier even tussenuit vallen. Deze beproeving is aan zijn hart geheiligd. En die man mag pleiten op het genadeverbond Gods. Dat zegt de kanttekening ook. Hiermede betoont Simson zijn geloof en houdt God zijn genadeverbond voor. Wat is dat voor een genadeverbond? Dat is eenzijdig. Dat is genadig. Dat is onwankelbaar. En Simson mag pleiten. Hij mag eigenlijk eisen op zijn trouwverbond. Heere God, wat zul u toch met uw naam doen als u dit arme Simsonnetje vergeet, Heere? Kunt u toch niet maken? Ten diepste is God bezig, hè? Want God geeft Simson de genade om zo te bidden. Dus dat gebed komt bij God vandaan. Dat daalt af in Simson zijn ziel en dat keert weer terug naar God. Dus Gods eigen werk keert altijd weer terug tot de Heere. Dus als God zijn genade in jouw leven verheerlijkt heeft, dan kun je daaraan weten dat God de eer ervan krijgt en God je beste liefde krijgt. Want het zal tot hem wederkeren. Dat was mijn eerste punt. Simson roept tot God. God verhoort zijn gebed. Is God dat verplicht? Natuurlijk is God dat niet verplicht. Maar waar Gods kind pleiten mag op de ere Gods, kan God met eerbied gezegd geen nee zeggen. En God doet dat door een tegenstrijdige weg. Dat heeft hij al gedaan, dat Simson was ook maar een mannetje. Met die ezelskaak 1000 man doodslaat. Dat is toch onmogelijk en toch gebeurt. En in die rotspartij in Lehi is daar een holle plaats. En God klooft die en er komt water uit. Water uit die droge, dorre rotsteen zou voor God iets te wonderlijk zijn. Dus arme kinderen van God, je bent zo geneigd om te kijken naar de onmogelijkheden en naar de omstandigheden. Nooit God daaraan afmeten. Werp je lasten maar op hem. En hij kan zelfs uit de steenrots nog water voortbrengen. Zou hem iets te wonderlijk zijn. Hè? En vaak kan een mens kijken van, dit kan niet, dat kan niet, die weg toegesloten. Niet zo menselijk van de Heere denken. Hij kan wegen banen die u niet weet. Hij kan raadsel ontbinden die u niet ontbonden krijgt. Hij kan licht schijnen in duisternissen die u niet verlichten kunt. Zou hem enig ding te wonderlijk zijn. Dus daarom, heb je er belang bij gekregen, hè? Dat God je gebed verhoort. Vaak is ons bidden dat we niet op de uitkijk staan of God ons verhoort. Hebben genoeg aan ons gebedje. Maar hebt u er belang bij gekregen dat God uw geroep beantwoordt? Is er een nood in uw leven waarmee u God mag aanlopen als een waterstroom? Dan leest u tot uw bemoediging. Toen kloofde God de holle plaats die in Lehi is. Kan ik je de garantie geven dat je gebed verhoord wordt? Nee, natuurlijk niet. Ik kan je 2 dingen zeggen. Je mag tot hem roepen. Wat een wonder, hè, dat u mag roepen. Sterker nog, God houdt zijn oor voor je mond. En dat God machtig is, en dat is het tweede, dus je mag roepen. En God is machtig meer te doen boven bidden en boven denken. Dus daarom, moedeloze, aangevochten ziel, die zegt, ik heb al zo lang geroepen. Mijn keel is hees van het roepen. Ik stop ermee. Wentel je weg toch op hem. Toch blijven roepen. En als je dan toch sterven moet, dan maar aan de deur van vrije genade. Er ging water uit van dezelfde en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levendig. Zo ver was die man dus al weg. Hij was als het ware in een stervende toestand. En God grijpt in. Die man mag drinken en hij komt weer helemaal bij. God hoort het gebed. Ja, maar Simpson is een zondaar. Wees er maar blij mee dat je hier dus leest dat God zondaren hoort als ze tot hem roepen. Ligt daar dan geen bemoediging in voor een zondaar? Want de duivel heeft al 100 keer gezegd, voor jou kan het niet, voor jou is het onmogelijk, kan voor iedereen, maar God zal jouw gebed nooit verhoren. En dan lees je van Simpson, een zondaar, die geroepen heeft tot God vanuit de doodsnood van zijn ziel, en God heeft hem gehoord. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Ja, maar Simpson was bekeerd, hè? Mag een onbekeerd mens ook tot God roepen? Heeft God ooit gezegd dat dat niet mag? Hij hoort zelfs de jonge raven als ze roepen. Zou die dan niet een mens willen verhoren die tot hem roept dag en nacht? Ik heb het niet over onze prevelgebedjes, waar onze gedachten alle kanten op vliegen en die u al vergeten bent voordat u amen gezegd hebt. Dat zijn gewoon rituelen, daar zit uw hart niet in. Maar is het je om God begonnen? Staat u met de rug tegen de muur? Bent u op hem aangewezen? En weet God ervan dat je, nee, bidden kun je niet, maar dat je roept tot hem, dag en nacht. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Nog een woord tot je bemoediging. De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen. Hun tong versmacht van dorst. Ik, de Heere, zal hen verhoren. Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. Is één ding voor deze God onmogelijk? Als die water doet ontspringen aan de steenrots. En Simpson geeft die fontein een naam. Dat is mijn derde punt. En dat doet hij voor zichzelf. Want Simpson kan Simpson natuurlijk niet vertrouwen. Terecht. En Simpson weet, ik ben geneigd Gods weldaden te vergeten. En daarom geef ik deze fontein een naam, als een gedachtenis voor mij, dat ik zijn weldaden nooit vergeten zal. En dat deden de kinderen Gods van vroeger, hè? Als ze een keer een bemoediging hadden gekregen, of een woord uit de schriften, of uit de prediking, dat ze het opschreven in een gedenkboekje, dat ze het niet zouden vergeten. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. En Simpson heeft dat niet alleen gedaan voor zichzelf. Hij heeft dat gedaan voor een ander. En op het moment dat het boek van de Richteren geschreven werd, was die fontein er nog. En iedereen wist hoe dat die heette. De fontein des aanroepers. En Simpson wil daarmee wat zeggen. Daar wil hij mee zeggen, zie je die fontein? Heeft God gedaan toen ik tot hem riep. Daar zit zo'n onbeschrijfelijke bemoediging in deze fontein. Fontein van de aanroeper. Met andere woorden zegt Simson, roep hem aan in de dag uw benauwdheid. Hij zal je uithelpen. Je zult hem eren. God is het waardig dat je hem aanroept. Kijk eens naar die fontein uit de steenrots. Dat is een bewijs, hè, dat God een horende God is. En dat hij niet versmaadt het geroep van een ellendige. Ja, maar wij hebben die fontein niet meer. Die fontein is Christus zelf. Met eerbied gezegd, hè, staat er boven het kruis, fontein des aanroepers. Christus is die fontein die dorst naar een dorstige. En wat komt daar uit zijn zijde? Verzoenend bloed en heiligend water. En waar is het Gods kind nou vooral om begonnen? Natuurlijk ook om water en brood om door je leven te komen. Maar vooral om goddelijk bloed tot verzoening. En om die geest tot uw heiligmaking. En Christus een zeer overvloedige fontein. Zouden er hier nou mensen zijn die dag en nacht roepen om bloed en om de geest vanwege de leegheid en de verlorenheid van hun ziel? Zijn die mensen door God opgezocht, door God gered, met wie het zo laag is afgelopen? En een weg hebben gekregen, een sterfweg. En in die sterfweg roepen ze vanuit de leegheid van hun ziel om verzoenend bloed en om de geest der vertroosting. Weet dan dit, er is een overvloed. En hij is gewilliger om u te geven dan u ooit kunt zijn om te ontvangen. En daarom, wees zo'n aanroeper. Als het ooit nodig was om een roeper te zijn, dan is het nu. Zoveel donkere wolken boven Nederland en boven de wereld. Zoveel bijna tastbare oordelen. En ondanks dat alles, hè, is die fontein des aanroepers geopend. En alle arme ellendige zondaren hebben vrije toegang. Wees een aanroeper. Hoeveel zielen heb je? Eén toch, die moet gered zijn. En als je God mag vrezen, hoe moet je er doorheen komen? Door die woestijn, door die huilende wildernis, dan alleen aanroepende, gij drie enige God, wees mij de zondaar genadig. Amen. ...74... het 15e vers. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd. 74... 15.